Goedemiddag gemeente. De kerkraad heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook wijkgemeente Maranatha, alle gasten en zij die via internet meeleven, van harte welkom. Voorganger in deze dienst is dominee Visser uit Amsterdam. In deze dienst bidden we voor onze stad, ons land en de wereld waarin we mogen bouwen aan Gods koninkrijk. En ook bidden we of we tot zegen mogen zijn voor de mensen die we deze week zullen ontmoeten. We zingen nu staande Psalm 42, de versen 1 en 3 uit de oude berijming. Het hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. In deze dienst gaan we stilstaan bij de woorden van de Heer Jezus die ons oproept met de noodzaak om altijd te bidden en niet de moed te verliezen. En de reden dat we dat kunnen doen is omdat we bidden tot God in de naam van Jezus Christus. En daar zingen we van met het lied Welk een vriend is onze Jezus. Dat we aan zijn hand dit leven door mogen wandelen, alles in zijn naam mogen vragen en mogen leven tot eer van hem. Dat is op toonhoogte 216 vers 1 en vers 3. Wij mogen nu ons geloof belijden en we doen dat met woorden van de apostolische geloofsbelijdenis in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En in antwoord erop zingen we psalm 25 vers 7 uit de nieuwe berijming Gods verborgen omgang vinden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. Zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Voorwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Thank you. Laten we nu gaan bidden om de leiding van de Heilige Geest als we gaan luisteren naar het woord van God. Heer onze God, trouw en machtige Vader in de hemel, we danken u en we prijzen u. We danken u, Heer God, u bent de schepper van hemel en aarde. U heeft alles gemaakt. U heeft alles zo goed gemaakt, zo mooi. En toen u de mensen maakte, zei u zelfs dat het zeer goed was. Heer God, we zijn gemaakt naar uw beeld, uw gelijkenis. En daar danken we u voor, daar prijzen we u voor. We danken u, Heer God, dat u het bent die ons vandaag ook weer opzoekt met uw liefde, met uw genade. Heer God, want wij leven zo vaak niet naar dat beeld van u, naar wat u bedoelt, naar wat u zegt. Maar we danken u dat u het daarvan niet laat afhangen. Maar dat zoals u eens wandelde met Adam en Eva door het paradijs. Dat u zo wandelde op aarde in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Om ons terug te brengen bij u. Om ons te verzoenen. Om onze zonden te vergeven. Om ons te verlossen van de duisternis. En ons het nieuwe leven, het leven met u en het leven voor u te geven. Heer God, daar danken we u voor. En we danken u dat we in de naam van Jezus altijd tot u mogen gaan. Dat de deur open staat om bij u te komen, om u te bidden, om u te vragen. En zo bidden we ook voor deze middag. Heer God, we bidden u dat u uw Heilige Geest op ons uitstort. Dat u ons onderdompelt in de Heilige Geest. Zoals de Heer Jezus zei, na mij komt iemand die zal dopen. Komt de Geest die zal dopen. Zoals Johannes de Doper zei, na mij komt iemand die zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Heer Jezus, daar verlangen we naar. Dat we ondergedompeld, gedoopt worden met de Heilige Geest. De Geest van de waarheid. De Heilige Geest die ons overtuigt van de waarheid, van de zonde, maar ook van de gerechtigheid. Van wat u heeft gedaan. En de Heilige Geest die bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons, voor deze wereld. En zo bidden we u. Zo bidden we voor onszelf, zo bidden we voor deze middag, zo bidden we voor iedereen die hier naartoe is gekomen. Of die meekijkt en meeluistert. Heer God, misschien zitten we al sinds jaren en dag in de kerk. Misschien nog maar kort. Misschien vanmiddag voor de allereerste keer. Maar voor u maakt het niet uit. U kent ons. U weet wie we zijn. En we bidden u, door uw Heilige Geest, spreek ons aan. Raak ons aan, Heer God. We bidden u, geef uw zegen over deze dienst. Zegent u de organist, zegent u de koster, zegent u de mensen die bij de deur staan. Zegent u mijzelf om uw woord te brengen. Zegent u ons allemaal zoals we hier zitten. Geeft u dat uw woorden tot een zegen zijn in ons leven. En veel vrucht mogen dragen. We bidden u dat in Jezus' naam alle werken van de boze, om uw woord te verstikken, om ons van u af te leiden, om vol te zijn met van alles en nog wat, om ons voor te liegen, dat al die werken van de boze verbroken worden in de machtige naam van Jezus. En dat we zo tijd met u mogen doorbrengen. Heer God, dat vragen we u en dat bidden we u. Uit genade en in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan twee gedeelten lezen uit de Bijbel. En het eerste is Lucas 18, vers 1 tot en met vers 8. Dat is de gelijkenis die Jezus vertelt over de onrechtvaardige rechter. En vervolgens lezen we uit Romeinen 8, vers 23 tot en met vers 30. Over de geest die bidt. Eerst Lucas 18. En hij, dat is Jezus, sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in diezelfde stad. Zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een lange tijd niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen. Opdat ze uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heer zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, ook wanneer hij lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? En nu uit Romeinen 8. En daar gaat het over de heerlijkheid die eraan komt, waarop wij wachten, waarop de schepping wacht. En wij zuchten daar als het ware naar, samen met de schepping. En dan schrijft Paulus het volgende. In vers 23. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de schriftlezing. We zingen nu Psalm 116, vers 1 en 3 uit de Oude Berijming. In antwoord op de preek zingen we straks op toonhoogte 259, vers 1, 4 en 5. Mijn hart wacht stil op u, o Heer. Gemeente van Heer Jezus Christus. Ik begin met een verhaal wat ik las. Ik lees het aan u voor. Dominee, mag ik u iets vragen? Na afloop van een kerkdienst elders in het land komt een oudere mevrouw naar me toe. Hoe is het met de balkons in de nieuwe kerk? Ik kijk wat verbaasd en mompel iets als, hoe bedoelt u? Nou, zitten er ook mensen op de balkons tijdens de kerkdiensten? Ja, die zitten regelmatig vol. Onlangs moesten we zelfs mensen teleurstellen. Te vol. Ik zie de traan in haar ogen. Daar hebben we nu voor gebeden. Mijn gesprekspartner blijkt mevrouw Bouw, de weduwe van een van mijn voorgangers, dominee Wim Bouw. In hun tijd, de jaren 90 van de vorige eeuw, was een nieuwe kerk, en dat is een nieuwe kerk in Utrecht, gefuseerd met een andere kerk in de buurt. En dat niet uit wilde. De verwachting was dat de fusiekerk er nog enkele jaren zou uitzingen en daarna definitief zou sluiten. De diensten werden bezocht door een 40-tal, vooral oudere mensen, en een enkele verdwaalde student. Met veel toewijding, gebed en geloof zijn ze aan de slag gegaan. Er voltrok zich een wonder. De nieuwe kerk begon langzaam maar zeker te groeien. Rond 2010 werd de fusie met de andere wijkgemeente ongedaan gemaakt. Anno 2019 zit de kerk regelmatig vol. Wekelijks melden zich nieuwe leden. Vooral jonge mensen, studenten, net afgestudeerd. Maar gelukkig regelmatig ook ouderen. En de groei is doorgegaan. Inmiddels heeft de nieuwe kerk zelfs meerdere locaties door Utrecht heen. Nou, het lezen van dit verhaal, dat gaf moed toen ik het zo las. Zoiets van, het kan dus wel. Zo'n kerk in de stad, die alsmaar kleiner lijkt te worden, waar het al minder wordt. Die eigenlijk al een beetje afgeschreven was. Waar mensen zijn gaan bidden. En die weer is gaan groeien. Zozeer zelfs dat het een levendige kerk is van waaruit andere kerken zijn gevuld. Het is mooi dat dat een wonder heet, toch? Want dat is het. Dat is een wonder als dat gebeurt. Want we zien ook kerken waar dat helemaal niet gebeurt. Maar hier dus wel. En tegelijkertijd met dat het heel veel moed geeft en geloof geeft om dit te horen en hierover te lezen, zit er ook een spannend element in dit verhaal. En dat is het gebed. Dat is de cruciale factor. Hier. En daar wordt het spannend. Want dat betekent dus dat het gebed iets uitmaakt. Dat het gebed verschil maakt. En dat die groei in de nieuwe kerk niet zoiets was van, nou ja, hè, als God het wil, dan gebeurt het op een dag wel. Nee. Mensen zoals mevrouw Bouw en anderen, misschien een gebedskring die ze hadden, dat weet ik niet precies, die zijn daar volhardend voor in gebed gegaan en mee aan de slag gegaan. En wat ik nou ook zo bijzonder vind, dat ze niet zijn gaan bidden van, Heer, wilt u het een beetje door laten gaan hier? Dat we nog een aantal jaar het uit kunnen zingen? Nee, ze baden ervoor dat de balkons weer vol zouden zitten. Ze baden ervoor dus dat iedere stoel bezet zou zijn. Dat was menselijk gezien compleet onmogelijk, hè? Maar ze baden met ogen van geloof. Ze zagen iets wat je menselijk nog niet kon zien. Maar ze konden het als het ware zien, omdat ze keken niet naar hun eigen mogelijkheden, niet naar wat er allemaal in de stad Utrecht gebeurde, maar naar de mogelijkheden van God. Tot wie ze baden. En het is gebeurd. Nou, daarom is het ook niet voor niets dat de Heer Jezus hier de vinger bij legt vanmiddag. He, want hij zegt, hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden. Omdat het dus zo belangrijk is. Zou het zo kunnen zijn dat als er in die nieuwe kerk niet gebeden was, dat het misschien ook wel langzaam maar zeker was gestopt daar, was gesloten daar. Dat kunnen we niet uitsluiten. De noodzaak om altijd te bidden, om in gebed te zijn. Voor jezelf, voor de kerk. Omdat bidden werkt. En bidden helpt. Maar er staat gelijk iets achteraan. En niet de moed verliezen. En dat vind ik zoiets moois, hè? Want ik weet niet hoe het met u zit, maar wij doen vaak veel. Hè? Wij denken vaak, we moeten misschien meer dit doen of meer dat doen. En ik ben er altijd gevoelig voor, dus dan denk je al snel, oh, wat kan ik van dat voorbeeld leren? En soms denk ik ook wel eens, hoe moeilijker, hoe beter. Toch? Hoe moeilijker de opdracht is, hoe meer wij denken, we gaan onze schouders eronder zetten. Maar als het nou heel makkelijk is, als nou het enige is, bidden, vragen, dan wordt het ineens moeilijk voor ons. Toch? Gek is dat, hè? Moeilijke dingen doen we graag. En bidden vinden we lastig. Hoe komt dat? Nou, dat heeft denk ik wel, daar gaan we vanmiddag iets dieper op in, hoe dat nou komt. Maar het zou er iets mee te maken kunnen hebben, dat bidden ons natuurlijk ontzettend afhankelijk maakt, hè? Het is makkelijk als je weet, ik zet stap A en dan gebeurt B, et cetera, et cetera. Maar bidden, dat is overgave. Het in Gods hand leggen. En wachten op Gods tijd. En vertrouwen op Hem, aan Hem vasthouden. Maar Jezus zegt iets heel mooi bij. Hij zegt niet, nou, kunnen jullie nou niet eens bidden? Hè? Van het makkelijkste kunnen jullie nog niet eens. Nee, hij zegt. Hij vertelt de gelijkenis dat we niet de moed verliezen. Met andere woorden, Jezus houdt er dus rekening mee dat wij soms wel de moed verliezen. Dat we het moeilijk vinden om te bidden. En daarom helpt hij ons. Helpt hij ons met deze gelijkenis. Nou, die gelijkenis die gaat over een weduwe en een onrechtvaardige rechter. Ik begin even bij die weduwe. He, dat is natuurlijk iemand die was haar man kwijtgeraakt en die had te maken met een tegenpartij. Nou, meer vertelt Jezus er niet over, maar in die tijd kon dat veel betekenen. Het kon betekenen dat zij bijvoorbeeld iemand had waar haar man schulden bij had, zakelijk bijvoorbeeld. En die tegenpartij die kwam nu en die kwam bijvoorbeeld om haar kinderen van haar af te nemen. Dat gebeurde. Dat lezen we bij Elisa. En die als slaaf te verkopen. Of misschien probeerde die tegenpartij het land wat zij nog van haar man had van haar af te pakken. Nou, in ieder geval iets wat onrechtvaardig was, wat oneerlijk was. En er was niemand die voor haar opkwam. Dus heeft ze één optie. En dat is dat er recht gesproken moet worden. Dat de rechter van de stad moet vertellen hoe het echt zit. Alleen ze heeft een probleem. De rechter in die stad, die zegt over zichzelf, ik trek me niets aan van mensen. Mensen doen me eigenlijk niets. En ik vrees God niet. Ik vrees God niet, staat er letterlijk. En ik heb geen ontzag voor mensen. Dus of er een God bestaat, nou, dat weet ik niet. Daar laat ik me niks aan gelegen liggen. En mensen, die maken me eigenlijk niet zo uit. Je snapt eigenlijk niet zo goed dat die man rechter is geworden. Maar zo was hij aan het werk als rechter. En dat blijkt ook wel, want als die weduwe dan voortdurend naar hem toe komt, dan wil hij lange tijd niet naar haar luisteren. Dan duwt hij haar eigenlijk een beetje weg. Van nou, daar heb ik geen zin in. Zo'n complexe zaak. Zo ingewikkeld. En wat doet ze dan? Zeggen ze dan, nou ja, hè? Dan moeten mijn kinderen maar verkocht worden. Dan raak ik alles maar kwijt. Als het zo moeilijk is, dan moet het zeker zo zijn. Nee, natuurlijk niet. Die zet gewoon alles op alles. Het maakt er helemaal niet uit. Ze gaat bij wijze van spreken voor zijn deur liggen. En als hij wakker wordt, is zij wakker. En als hij wil gaan slapen, staat zij nog op zijn deur te rammelen. Doe mij recht. Je moet het doen. Jij bent hier de rechter. Ze houdt niet op met bidden. Met vragen, met smeken aan hem. En trouwens, dat doen wij ook niet, hè? Op het moment dat ons iets echt aangaat. We hebben het een keer gehad in Amsterdam. Wij huren daar een huis. En er was een probleem met dat huis. Er was een vochtprobleem. En die maatschappij, die zei voortdurend, ach joh, je moet de ramen wat vaker openzetten. Hè, dat is helemaal niet zo'n groot probleem. Of we sturen wel iemand, die komt even kijken. Die komt die schimmel die er inmiddels was ontstaan, die komt even weghalen. Maar het probleem werd niet opgelost. Dus wij bellen. En als ze de telefoon niet opnamen, mailen. Of appen, dat kon zelfs ook. Gewoon voortdurend, en dan hadden ze weer een mannetje gestuurd. Wij weer erachteraan, is die offerte er nou? Gaat het opgelost worden? Heb je ook wel eens zoiets gedaan? Hè, misschien bij een bedrijf waar je die oneerlijk met je was omgegaan, of een aannemer die tekort was geschoten, waarbij je voortdurend erbovenop zat. Zeg, dit moet opgelost worden, dit is gewoon niet eerlijk. Het klopt gewoon niet. Dus we weten het, hè, wat het is om vast te houden, toch? Als de dingen ons echt aangaan, dan laten we niet zomaar los. En nu zegt Jezus, dat is dus ook bidden. Bidden heeft dus iets daarvan. Bidden heeft dus iets van vasthouden en niet loslaten. Bidden heeft dus iets van nacht en dag aankloppen bij God. Bij God de deur plat lopen. Natuurlijk, er zijn gebeden die in één keer verhoord worden. Je bidt ervoor en het gebeurt. Dat is heerlijk als dat gebeurt, toch? We hebben God die gebeden verhoort, absoluut. Die momenten zijn er. Maar er zijn ook momenten dat we bidden en we bidden en we bidden. En zeker de dingen die als het ware geloofskracht vragen. Hè? Dus dat zo'n kerk weer vol komt te zitten. Dat is nogal wat. En dan is het als het ware een gewicht wat je aan het duwen bent. Een muur die om moet vallen en die valt niet zomaar om. Je bent maar aan het duwen en voor je gevoel schiet het helemaal niet op. Nou, dat is ook bidden. Bidden is zo vasthouden aan God. Vastgrijpen aan Hem. En zo te bidden, dat doe je in het geloof dat er God is die je hoort. Wij bleven zeuren bij die maatschappij omdat we geloofden dat het op een dag opgelost zou worden. En op een dag kwam daar een nieuw iemand en die zei, dit gaan we oplossen. Het is allemaal opgelost. Echt, ze hebben allerlei werkzaamheden gedaan, tot en met dingen uitgegraven, wat dan ook. Het is helemaal opgelost. Dus wij vertrouwden erop, op een dag gaat dat, er moet gewoon gebeuren. Bidden vraagt ook geloof. Geloof in een God die het onmogelijke kan doen. Die kan doen wat niemand kan doen, waardoor we vasthouden aan Hem. Maar het moeilijke is natuurlijk dat dat soms lang duurt. En dat we dat niet zo goed begrijpen. Waarom duurt het zo lang? En dat we soms een beetje het gevoel hebben, hoort God mij überhaupt wel? Is Hij wel met mij bezig? Ziet Hij mij wel? Toch? Soms zijn er mensen die denken, ja, God is eigenlijk een klein beetje als die rechter misschien. God is met van alles en nog wat, is met iedereen bezig, maar is Hij wel met mij bezig? Ziet Hij ook mij wel? Hoort Hij mijn gebeden wel? Of is die daar te druk voor mij? En dan zegt Jezus iets heel moois. Want het is apart, hè? Waarom gebruikt Jezus nou precies dit beeld? Een onrechtvaardige rechter, dat is toch God niet? Nee, natuurlijk niet. Maar let nou op wat Jezus zegt, want Hij zegt, hoor wat de rechter zegt. Hij zegt namelijk, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, hij haalt het nog maar een keer, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen. Opdat ze uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. Hij is dus bang dat die vrouw op een gegeven moment zo wanhopig is dat ze hem iets aandoet. He? En daarom zegt hij, alleen al uit mijn eigen belang ga ik mijn recht doen. En dan zegt Jezus, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Als zelfs een onrechtvaardige rechter uiteindelijk op een dag recht spreekt. Als zelfs die ene maatschappij of die ene aannemer of dat ene bedrijf of wat dan ook op een dag zegt, nou oké, vooruit, we gaan het oplossen. Zegt Jezus, zal God dan zeker geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Wij zijn niet maar aan het bidden tot iemand die op een dag denkt van, nou ja, dit wordt me te veel, dit wordt me te veel gezeur, ik ga maar een keer luisteren. We zijn aan het bidden tot onze hemelse Vader. Die, voor wie wij niet zomaar een beetje mensen zijn, maar die ons ziet, die ons uitverkoren noemt. Dat zijn mensen die hij uitgekozen heeft uit de wereld, die hij gekend heeft, die hij geroepen heeft. Hij heeft je geroepen dat je hier zit vanmiddag, dat is wel heel bijzonder, hè? Heel veel mensen zitten hier niet. Nog niet misschien, maar ze zitten er nu niet in ieder geval. Maar jij zit hier wel. En u zit hier. Je bent uitgekozen, je bent uitverkoren om hier te zitten. En je bent uitgekozen om niet alleen hier te zitten, maar om naar God toe te gaan met jouw gebed. Met datgene waarvoor jij in gebed bent. Om bij hem te komen. En als het nodig is, dag en nacht. Om altijd naar hem toe te gaan. Voor wat? Waarmee mag je altijd naar God gaan? Voor recht. Want wij hebben ook een tegenstander, hè? Die tegenstander, dat is niet een mens. Al kan dat soms wel door mensen zijn dat je tegenstand hebt. Maar Paulus zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. We hebben de strijd niet te voeren tegen mensen. We hebben de strijd te voeren tegen geestelijke machten in de lucht. Duistere machten die om ons heen zijn. En wat doen die duistere machten? Die zijn onze tegenstander. Die gaan tegen ons in. Die gaan tegen in wat God heeft bedoeld voor ons, voor ons leven. En wat doet die tegenstander? Nou, die tegenstander die steelt en die rooft. Die wil iets afpakken wat God ons heeft gegeven. Die tegenstander die liegt. Die tegenstander, die wil mensen die bij God horen, van hem afleiden, van hem afbrengen. Die tegenstander, die is bezig in de levens van mensen om ze weg te halen bij God. Mensen die gedoopt zijn, mensen die geloven, mensen die bij God horen. Die mensen, je eigen kinderen, je eigen kleinkinderen, die mensen. Die tegenstander is bezig om de zegen van God te verstoren in je leven. De tegenstander is bezig om ons te ontmoedigen. Om te denken, nou, met die nieuwe kerk weet ik ook niet precies wat het allemaal moet worden. Om mee te gaan in het systeem van deze wereld. Zo hebben we een tegenstander. En dan moeten we ons niet gewonnen geven. Nee, als de uitverkorenen van God bidden we om Gods recht. Dat hij recht doet aan ons. Dat hij recht spreekt. Want God is de rechtvaardigste rechter die er is. En wat is het recht? Wat is dan dat recht, hè? Waar hebben wij recht op? Nou, menselijk gezien hebben wij nergens recht op bij God. Er is niet iets dat we kunnen zeggen, nou Heer, u moet mij recht doen om wie ik ben. Om al mijn goede dingen of zo. Nee. Het recht is waar we recht op hebben in Jezus' naam. Wat Jezus heeft gedaan, dat is ons recht. Daar hebben we recht op. Aan het kruis op Golgotha heeft Jezus recht gedaan. Is het oordeel gevallen? Het oordeel is op Jezus Christus gevallen. Al het oordeel. En daarmee is iedereen die in Jezus Christus gelooft vrij van dat oordeel. En heeft de duivel, heeft de tegenstander geen recht meer op je leven. En op de levens van de mensen die bij Jezus horen. En mogen we bidden dat God het recht doet. Dat de duivel die verslagen is aan het kruis, wiens macht verbroken is, daar. Dat die overwinning op hem ook in al die kleine grote situaties in ons leven doorwerkt. dat hij ook verslagen wordt in het leven van jou, in het leven van je kinderen, in het leven van je kleinkinderen, in het leven van je buurman of buurvrouw, in het leven van je vriend of vriendin, dat het recht van God daar zijn beloop krijgt. Dat het recht van God zijn beloop krijgt op jouw werk. Op de plek waar jij als uitverkorene geplaatst bent. Dus niet zomaar van, oh, dan ben je aan het werk. Nee, dit geldt voor ieder gebied van ons leven. Dat Gods recht voor jou en voor deze stad en voor dit land, dat het enige is wat overblijft. Dat God recht doet aan zijn uitverkorenen. Bijzonder, hè? Wij hebben dus die sleutel gekregen van God. Wij hebben die sleutel gekregen. Welke sleutel nou? De sleutel om te komen tot zijn troon. Om in Jezus' naam daar te bidden om recht. En dan staat er iets heel moois. Er staat erbij. Ook wanneer hij lang wacht om hen te hulp te komen. Dat is gek. Waarom is dat nou mooi, hè? Zou je zeggen? Nou, dat is mooi eigenlijk omdat het in de herziende Statenvertaling niet helemaal goed vertaald is. Want letterlijk staat er ook wanneer hij geduldig met hen is. Ook wanneer hij langmoedig met hen is. Dus God is niet zo van, nou, ik zit met God zit niet met zijn armen over elkaar te wachten tot hij besluit om het te verhoren. Nee, hij is, terwijl jij aan het bidden bent, is hij geduldig naar jou aan het luisteren. Zit hij met open armen, met geopende oren, klaar voor jou om te horen wat jij te zeggen hebt. En wat is Gods geduld? Gods geduld, dat is dat hij aan het werk is. Op zijn tijd, op zijn manier en in jouw leven. De tijd tussen dat we hopen dat iets gebeurt en dat het nog niet gebeurt, zeg maar. Hè? Dus de tijd tussen het bidden en de verhoring, vinden wij mensen altijd een moeilijke tijd. Die willen we het liefst overslaan. Maar misschien is dat wel voor onze ziel, voor wie wij zijn als mensen van God, is dat een goede tijd. Een tijd dat we gevormd worden. Een tijd dat ons geloof gebouwd wordt. Een tijd dat we helemaal, geheel en al, op God onze hoop en ons vertrouwen stellen. Totdat hij het doet. Totdat hij recht doet. Ik zag een mooi verhaal daarover van Brother Yoon. Hij heet ook wel de hemelse man, de heavenly man. Dat is een mooi boek om te lezen. En hij zit in de gevangenis. En hij wil daar het is vreselijk daar in de gevangenis in China. Het is haast niet aan te horen wat een vreselijke dingen hem zijn overkomen. En hij bidt daar, Heer, dat God hem alsjeblieft bevrijdt. Dat hij alsjeblieft daaruit wordt gelaten. Dat hij verder kan met zijn werk. En tegelijkertijd zegt hij, de gevangenis was mijn kerk. En wat heel bijzonder is, in die Chinese gevangenis zaten verschillende kerkleiders die eerst strijd hadden met elkaar. Maar in die tijd van gevangenschap zijn ze bij elkaar gekomen. Dat is wel iets bijzonders, hè? Dat heeft God daarvoor gebruikt. En dat niet alleen. Op een gegeven moment zit een van die gevangenbewaarders tegenover hem. Een hele vrede man, een hele nare man. En die heeft een ontzettende astma. En dan zit hij op een dag alleen met hem en dan zegt hij, weet je, ik heb een Jezus, ik geloof in een Jezus, die kan genezen van jouw astma. Het enige wat je moet doen is nu op je knieën gaan en bidden tot hem. En die man die doet het. Die gaat op zijn knieën en die bidt tot Jezus en wordt genezen van zijn astma. Dus die Brother Yoon die zat daar niet voor niets, hoe moeilijk die tijd ook was. Uiteindelijk is hij vrijgelaten uit de gevangenis. Is hij niet vrijgelaten, heeft God hem uit die gevangenis geleid. Maar dat moet je zelf maar lezen in het boek. Dat is te mooi om zo even te vertellen. Maar God was dus aan het werk in die tijd. En dat doet hij. Want hij is degene die voor ons bidt. Wij weten zelf niet wat we moeten bidden, zegt Paulus. Maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Als wij aan het bidden zijn, dan bidden we niet van, oh, wij hebben bedacht om te gaan bidden. Maar dan bidden we op de stroom van de Heilige Geest. En als wij gaan slapen, bidt de Geest door. Als wij aan het werk gaan, is de Geest nog steeds aan het bidden. En waarvoor is hij aan het bidden? Hij is aan het bidden voor alle heiligen. Hij is aan het bidden voor jou en voor mij. Hij is aan het bidden voor de uitverkorenen. Hij is aan het bidden dat alle dingen in ons leven meewerken ten goede. Hij is ons meer en meer aan het beeld van God gelijk aan het maken. Dus als we aan het bidden zijn en het duurt lang, is het niet de tijd om te zeggen, nou dit duurt te lang, ik stop ermee. Maar om erin te gaan, om verder te duwen, om dichter naar Gods hart te gaan. Omdat misschien wel God juist grote dingen aan het doen is in dit moment. Jezus sluit af. En wij gaan ook afsluiten. Want hij zegt, ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Dat is niet de vraag of God recht doet. Of God uiteindelijk alles recht zal zetten. In ons leven en op de dag dat hij terugkomt. Zal aan iedereen recht worden gedaan, volledig. Zal hij recht spreken over alles en iedereen. Maar de vraag van Jezus is ook niet zozeer, zal God recht spreken? De vraag van Jezus is, zal hij geloof vinden? Dat is de zorg. Als hij terugkomt, vindt hij dan mensen die, hoe moeilijk het ook was, al was het net zo moeilijk als bij die weduwe, die toch aan God zijn blijven vasthouden, met de kracht van de Heilige Geest, die hebben gezegd, ik ga niet loslaten. Ik geloof dat God recht zal doen, die aan hem zijn blijven vasthouden. Die zijn blijven bidden. Want dat is het. Wie gelooft, die bidt. Wie niet meer bidt, gelooft misschien ook niet meer. En wie niet gelooft, die bidt sowieso niet. Toch? Dat heeft helemaal geen zin als je niet gelooft. En de vraag van Jezus is, zal hij geloof vinden als hij terugkomt? Als hij vandaag terugkomt, vindt hij dan biddende mensen? Vindt hij gelovige mensen? Vindt hij mensen die aan hem zijn blijven vasthouden? Nou, ik durf te geloven dat hij dat gaat vinden. En daar wil hij ons toe oproepen. Dat we blijven vasthouden aan hem. Dat we blijven geloven in het geloof. Misschien wel dat getuigenis van die nieuwe kerk om dat te pakken. En zeggen, Heer, doe het opnieuw. Heer, ik hou vast aan u. Heer, ik weet zelf niet wat ik moet bidden. Maar help mij door uw Heilige Geest te bidden. Omdat ik geloof dat u zeker recht zult spreken. Amen. Laten we zo ook dan gaan bidden voor elkaar. En in het gebed is ook ruimte voor je eigen stille gebed. En je hart te openen voor God. En echt in gebed te gaan voor wat Hij op jouw hart legt. En laten we afsluiten met het gebed wat Jezus ons leerde, het Onze Vader. Heer onze God, trouw Vader in de hemel. We danken U dat we mogen bidden. We danken U dat U ons weer toegang geeft tot U. Heer God, en we danken U dat U werkt op het gebed. Dat U bidders klaarzet, oproept. Dat U gebeden wilt verhoren. Sterker nog, dat U het zelf bent die in ons bidt door uw Heilige Geest. Heer God, we bidden U dat we zullen luisteren naar de leiding van de Heilige Geest als we bidden. Dat we bidden met Hem. Dat we bidden zo voor de plek waar U ons heeft gesteld. In deze gemeente. Of ergens anders als we hier op bezoek zijn. Voor de plek waar we werken, de plek waar we wonen. Voor het gezin, de familie waar we uitkomen. Waar we toe behoren. Heer God, dat in alles we bidden om uw recht. Want waar u uw recht spreekt, waar u recht doet, daar wordt uw koninkrijk gebouwd. Daar krijgt Jezus de hoogste plaats. Heer God, daar gebeurt het. Alles waar we naar verlangen. We bidden u dat we er niet te trots voor zijn om te bidden. Maar dat we gewoon voortdurend naar u toe mogen gaan. Heer God, we danken u. We danken u dat u de God bent die recht doet. En we danken u dat we zoveel verhoorde gebeden ook, daarover hebben mogen horen. En dat we die mogen grijpen als getuigenissen. Als wij ons aan daar mogen vasthouden om niet op te geven. En we bidden u, blijft u ons daarbij ook helpen. Zegen ons als bidders, Heer God. We bidden u dat u ook zo bidders wereldwijd aanzet om te bidden, om te blijven bidden. En dat zo uw koninkrijk mag komen. Heer God, en zo komen we heel persoonlijk bij u. Om tot u te komen. In gebed. En in Jezus' naam te bidden om uw recht. Hoort u ons en verhoort u ons. In de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
We willen uw aandacht vragen voor 2 collectedoelen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Voor de hulp aan onze naasten, dichtbij en ver weg. En de tweede collecte is bestemd voor pastoraat en eredienst. Zodat de kerkdiensten en het werk van onze predikanten ook hier in onze stad door kan gaan. Misschien moet ik na deze dienst zeggen, zodat de kerk kan groeien. U kunt uw gift geven op digitale wijze in de Matthäus-app, Maranatha-app of in de collectezakken waarmee we nu rondgaan. De collectedoelen worden van harte bij u aanbevolen. En het slotlied is uit Psalm 95, versen 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Steek nu voor God de loftrompet, hem die ons in de vrijheid zet.
mogen nu de zegen ontvangen van onze God om dit woord te bewaren in ons hart en daaruit te leven onder zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
eigenlijk niet overgaan. Ja.